Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Tuurlijk is het leuk als je nog een titelstrijd hebt, maar een Grand Prix Formule 1 kan ook leuk zijn zonder titelstrijd.
Het is uitzonderlijk dat een coureur dat kan. Er zijn niet veel coureurs die zo constant zijn, maar voor Verstappen is dat gewoon normaal, hoor.
Als Senna niet was gestorven die dag en gewoon zijn Formule 1 loopbaan normaal had afgesloten, dan was hij daarna sowieso in de politiek gegaan.
Het is ja uiteindelijk toch niet echt helemaal de essentie van competitie als je de beste coureurs met de beste auto, als je die dan achteraan laat starten om het dan maar meer entertainment te geven, ja.
I pressed it.
Traffic paradise.
No, Mikey, no, no. It's called a motor race, okay? Sorry, we went to car racing.
Welkom bij De Bordradio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin we deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Brazilië. En dat gaan we doen met een groot deel van het vaste team van De Bordradio, met vanuit Horen, Joost Nederpelt.
Ja, beetje ziekjes.
Beetje ziekjes? Grieperig, wat is het?
Ja, ik heb nog maar wel getest voor de zekerheid, maar dat was het niet. Weer gewoon corona, nog steeds niet gehad. Maar een beetje grieperig. Dus als ik een beetje vol klink, dan excuses alvast daarvoor.
Ja, je klinkt nog brommeriger dan normaal.
Ja.
Dan natuurlijk. Nou, laat ik even met mezelf beginnen, omdat we daarna het brugje kunnen maken naar de prachtige verslaggever op locatie. Mijn naam is natuurlijk Bas Scharwachter vanuit Hoofddorp. Maar we hebben Patrick Moeke vanuit Brazil. Patrick.
Ja, goedemorgen Bas. Kijk uit op tal van Braziliaanse. Nou, het zijn geen wolkenkrabbers, maar wel hele hoge flatgebouwen waar je hiervan echt heel veel ziet. Ja, 14e verdieping, dus hartstikke goed.
Hoe is het daar?
Ja, top. Lekker weer, 20 graden. Druk ook vooral. Ik ben maandagavond aangekomen. Heel hectisch ritje van het vliegveld naar mijn hotel. Dat was nog een uur rijden. Nou, in Nederland zitten we wel eens te klagen over het verkeer, dat mensen zich niet aan de regels houden. Maar hier houdt letterlijk helemaal niemand zich aan de regels. Dat is echt het recht van de sterkste. Dat is ongelooflijk. En ik zat in de taxi. Ik ben blij dat ik zelf niet hoefde te rijden. Maar het is al met al gewoon één groot avontuur, kan ik wel zeggen.
Mooi, daar gaan we het zo zeker nog even over hebben. Omdat jij natuurlijk de tijdzone hebt van Brazilië, konden we dat niet combineren met die van Hongkong. Dus daarom is Hopin er niet bij. Dus dat is de situatie. Moeke, jij zit natuurlijk in Brazilië. En dat is natuurlijk een fantastisch land. Draait natuurlijk allemaal om Ayrton Senna, de grote man daar. Zie je daar nou iets van terug op straat?
Ja, heel veel. Echt, snelwegen zijn naar hem vernoemd. Tunnels, daar rij je heel vaak doorheen, meerdere. Je komt langs geen blokje waar je niet het hoofd van Senna ziet, beschilderd op een muur. Wow. Of op de stoep zelf. Het is echt ongekend hoe vaak die man hier terugkomt. Ja, hij is dan wel eens 28 jaar dood. Ruim. Maar hij is hier, het is een beetje een cliché, maar hij is hier nog echt springlevend. Overal waar je het ziet, op borden. Het is echt niet te geloven.
Ja, hij is natuurlijk een absolute grootheid in Brazilië. Niet alleen als rijder, maar natuurlijk ook als mens.
Ja.
Maar ik heb ook gehoord dat jij naar zijn graf bent geweest, ook daadwerkelijk.
Ja, dat schijnt voor veel Formule 1 fans en sowieso voor alle Brazilianen schijnt dat echt een soort pelgrimstocht te zijn. Het graf van Senna, daar moet je één keer in je leven minimaal geweest zijn. Zeker als je uit São Paulo komt. Toen ik er was, was er gewoon een hele bus met schoolkinderen. Dat schijnt ook heel normaal te zijn. Ik heb daar gesproken met wat mensen die daar werken. En er worden gewoon excursies worden naar dat graf gegeven. Ja, en op zich, als je daar bent, wat wel opvalt, het is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder. Althans, het is wel, je voelt dat het wel bijzonder is daar. Maar je moet niet verwachten dat je daar een heel groot gedenksteen gaat zien. Een grote gedenksteen of een groot gedenkteken of wat dan ook. Nou ja, hij ligt midden in het midden van die begraafplaats. Tussen het gewone volk, om het zo maar even te zeggen. Precies zoals hij zich bij leven ook altijd graag profileerde. Hè? Graag zei zoals... Ja, hij beschouwde zichzelf ook echt als iemand van het volk. En ook op dat graf zie je dat gewoon. Hij heeft wel de meeste bloemen liggen dan. Het is ook het enige graf waar dan een boom boven staat. Ja. Er wappert een Braziliaanse vlag boven. Maar ja, verder is dat het wel. Ik denk dat je normaal zou je verwachten. Hè? Gewoon dat een heel groot standbeeld of wat dan ook. Maar dat is het, nee, dat is het helemaal niet. Maar wel desondanks erg indrukwekkend.
Nou, want Joost, wij zijn eerder dit seizoen in Imola geweest. Of op het circuit Imola. Daar had je wel natuurlijk zo'n standbeeld. Dat was ook alweer bijzonder, toch?
Ja, dat was ook wel mooi om dat een keer van dichtbij te zien. Was ook mijn eerste keer op Imola. Ja. En inderdaad, ja, je ziet gewoon... Ik denk dat hij... natuurlijk, je hebt wel meer grote sterren uit het verleden... die helaas ons zijn ontvallen. Die nog een beetje voortleven in de sport. Maar Senna, dat is wel het extreemste geval dan. Ook omdat je natuurlijk heel veel mensen hebt die daar nog een... zoals Rutte zou zeggen, actieve herinnering aan hem. En die hebben hem nog zien racen, zoals ik natuurlijk. En het is wel mooi dat soort plaatsen gewoon... voor Formule 1 fans een soort... wat moet ik zeggen? Een beetje een bedevaartplek is. En dat is het op Imola denk ik ook wel heel erg.
Ja die Brazilianen hier hadden ook weinig anders. Hè. Het was een tijd waarin er heel veel hyperinflatie was in Brazilië. Weinig andere dingen die leuk waren. En het werd echt een soort traditie om op zondagochtend naar Formule 1 te gaan kijken, naar Senna te gaan kijken. Bij die uitvaart, die beelden kennen we allemaal wel, miljoenen mensen langs de wegen van Sao Paulo. Die traditie van het Formule 1 kijken, die heb ik ook gehoord gisteren. Dat schijnt ook nog steeds heel veel te gebeuren hier in Brazilië. Nog steeds dat mensen op zondagochtend, want vaak zijn dat natuurlijk die Europese races, zijn op zondagochtend. Dat mensen bij elkaar komen om dan samen te gaan ontbijten. Bij familie, vrienden. En om dan samen naar de race te gaan zitten kijken. Gebeurt nog steeds.
Ja, fantastisch. Ik zit te denken dat Joost, jij zegt net van, ik ben nou natuurlijk nog zien rijden. Ik was nog ineens geboren. Want ik kom uit 95. Ja. Dat is tof af en toe eigenlijk.
Ja, we moeten jou zoveel vertellen altijd.
Ja, dankjewel. Toch al, zoals de opa vertelt voor mij, dan weet je.
Ja, dan ben ik graag de opa hoor. Dat ben ik heel vaak in situaties over geschiedenis. Ook dingen die ik zelf niet eens heb meegemaakt. Dus,
ja, dat is waar. Je leert ons altijd heel veel bij, Joost. Net als dat je in het MOOC hebt geleerd dat ze daar Portugees spreken en niet Spaans.
Ja, MOOCen die zei gracias tegen mensen, maar obrigado.
Obrigado, ja.
Ja.
Ja, heel mooi.
Ja, er is natuurlijk nog een drievoudige Braziliaanse wereldkampioen. Alleen die zie je daar niet overal op borden en op muren en op plakaten. Nelson Piquet, moet ik of wel?
Nee, helemaal niet. Sterker nog, ik heb met één iemand die... Want ik vroeg me ook af, hè, want zondag is natuurlijk ook weer het stijf uitverkocht Interlagos. Best opvallend, want Brazilië heeft natuurlijk helemaal geen Braziliaanse Formule 1-coureur. Ik zeg, is dat dan toch ook de... komt dat dan ook door... Eerder Piquet en andere Brazilianen. Nee, het komt echt alleen door Senna. Het gek genoeg, Formule 1 was wel populair daarvoor al. Maar niet zo populair als dan toen Senna kwam. En zeker niet zo populair als dat het nu is, zeg maar.
Nee, want je hebt natuurlijk meerdere Braziliaanse wereldkampioenen. Niet alleen Piquet, maar ook Emerson Fittipaldi.
Ja, nee, daar hoor je echt helemaal niks over.
Nee, en die heeft natuurlijk ook een hele familie en... Volgens mij, Piquet heeft ook natuurlijk een hoop racende kinderen. Dus op zich, het is natuurlijk nu wachten wat er voor de volgende. Maar als ik even mee... Ja, we hebben natuurlijk een Braziliaanse Formule 2 kampioen, Felipe Drugovic. Maar ja, op de een of andere manier zie ik die ook niet zomaar instappen bij Aston Martin, waar hij nu test- en reservecoureur is geworden.
Nee.
En daarachter is het ook een beetje zeuren natuurlijk qua talent. Die moet je echt met, ja, ze zijn er wel. Colette in Formule 3 en we hebben natuurlijk ook nog... Fittipaldi, volgens mij is dat Enzo dan, die in de Formule 2 rijdt. Maar ja, het is niet dat je kan zeggen van nou, daar rijdt de nieuwe Senna of daar rijdt een nieuwe Piquet desnoods.
Het zijn allemaal geen top talenten. Maar ja, wat Senna natuurlijk ook groots maakte, waren ze vooral zijn acties buiten de banen. Wat ik al zei, hij beschouwde zich echt als iemand van het normale volk. Nou, die foundation die is dan later gekomen, dat goede doel. Maar daar was hij ook al mee bezig tijdens zijn loopbaan met die ideeën. En hij had natuurlijk ook, Frank Williams heeft dat ooit een keer gezegd volgens mij, als Senna niet was gestorven die dag en gewoon zijn Formule 1 loopbaan normaal had afgesloten, dan was hij daarna sowieso in de politiek gegaan en was hij waarschijnlijk zelfs president van Brazilië geworden. En zo hebben mensen hem ook gezien, echt een soort redder van het land.
Ja, dat kan ook echt makkelijk in dat soort landen. Als je daar die populariteit nog hebt, dan ik weet niet of je natuurlijk een goede politicus in hem schelde, maar... je kan, volgens mij, Romario zit ook in de Braziliaanse politiek, bijvoorbeeld.
Ja, en dat, voetballer. Nou ken ik Romario niet al te goed, maar volgens mij loopt hij ook niet echt over van de intelligentie. Hè? Een beetje gevaarlijke uitspraak. Maar Senna was dat natuurlijk wel. Dat was een ontzettend intelligente jongen die wel precies wist hoe de hazen liepen. En juist een schakel kon zijn tussen de bevolking en de overheid, de deels corrupte overheid ook toen nog in die tijd.
Ja. Ja, we zullen, dat is het stukje over Senna, want we gaan het ook natuurlijk even over de race hebben. Maar mooi, van tevoren hebben we het over het draaiboek. Dan denk ik, waar gaan we het allemaal over hebben? 10 minuten later, we hebben het nog ineens over de Formule 1 zelf gehad. Ik kreeg een feitje van jullie. Ja, precies. Ik kreeg een feitje toegestuurd van Kevin Lane. Ik wist niet of jullie dat wisten. Hij schrijft, wisten jullie dat Interlagos tussen de meren betekent?
Oh, dat meen je niet.
Het is toch even voor de mensen. Nee, dit is een grapje, dat komt elk jaar weer terug. We gaan racen op een van de mooiste circuits ter wereld. Ligt ook opnieuw op hoogte, Joost. We hebben natuurlijk Mexico gehad. Maar dit is het op één na hoogste circuit van de hele kalender.
Ja, maar trouwens, jij houdt toch ook van wielrennen?
Zeker.
Die Roglic, hè? Wist je dat die schansprikker is geweest?
Is het echt zo? Ja, ik heb eens gehoord dat Asensio, dus ook de voetballer Asensio, een Nederlandse moeder heeft.
Oh ja, echt waar.
Ja. Maar, altijd van die dingen, die komen weer terug natuurlijk.
Ja, Liverpool mist wedstrijd, krijg je ook altijd weer terug. Ja. Maar het ligt inderdaad vrij hoog. Natuurlijk lang niet zo hoog als Mexico. Toch speelt het misschien wel een klein beetje een rol. Maar je moet niet denken, zoals dat we in Mexico hebben gezien, bijvoorbeeld dat Ferrari echt problemen had met de turbo. Ik denk niet dat we dat hier ook gaan zien. Want ik ben geen natuurkundige, maar volgens mij is het wel zo dat je dat bepaalde, dat het niet dat het geen lineaire lijn is, zeg maar. Dat hoe hoger je komt, hoe groter de problemen worden. Het is meer dat als je hoger komt, dat het dan in veelvoud afneemt, bijvoorbeeld de hoeveel het zuurstof, tenminste, zit nu misschien iemand te denken van wat lult hij uit zijn nek. Maar volgens mij werkt dat zo. Dus 1100 meter is volgens mij Sao Paulo, is veel minder heftig dan de 2300 meter die je in Mexico hebt.
Oké, dus het is niet zo dat we op basis van Mexico dezelfde conclusies kunnen gaan trekken met bijvoorbeeld de Mercedes. Ze hebben het natuurlijk supergoed gedaan daar.
Ja, nou ja, dat kwam natuurlijk ook omdat ze met een high downforce afstelling konden rijden. Dat is sowieso relatief hun beste afstelling. Ja. Die heb je in Brazilië niet per se nodig. Wel, je hebt natuurlijk wel heel veel vol gasgedeelte daar, maar toch heb je wel wat meer downforce nodig. Omdat het middenstuk natuurlijk best wel bochtig is, dus anders verlies je daar heel veel tijd. Want zoals we weten, in langzame bochten verlies je relatief meer tijd dan in snelle bochten. Dus ja, ik denk evengoed dat Mercedes er wel weer bij kan zitten. Maar niet zo. Het hangt eigenlijk vooral van een Ferrari af. Wat daarmee gaat gebeuren. Of die, of die gewoon weer hun oude vorm van voor Mexico oppakken. Natuurlijk, want toen stond Sainz in Amerika gewoon nog op pole position. Ja. Of dat er toch een beetje een verval is bij Ferrari. Dat is wel een antwoord dat we dit weekend gaan krijgen.
Ja, die antwoorden die gaan we sowieso zien in een sprintrace. En in natuurlijk gewoon de normale race. We hebben een sprintweekend, de laatste van dit seizoen. Moeke, ben je nog steeds enthousiast eigenlijk?
Enthousiast. Ik vind het toch wel weer lekker dat het meteen weer ergens over gaat. Want zeker nu het kampioenschap al beslist is, vind ik wel dat het erg lang duurt door ook die trainingen in Amerika. En dan die tweede training was dan weer een bandentest die al helemaal nergens over gaat. Althans, voor Pirelli natuurlijk wel, maar voor ons niet. Want je kan die tijden niet gebruiken als analyse voor de kwalificatie en de race. Nee. En dat vind ik altijd wel echt heerlijk aan deze opzet. We gaan vrijdagochtend gaan we trainen. Dat is eigenlijk gewoon de derde training qua afstellingen voor de kwalificatie. Omdat die later op de dag op het programma staat. En in de middag heb je gewoon al een kwalificatie. En die is dan weliswaar voor de sprintrace. Hè, niet de belangrijkste race van het weekend. Maar toch, het is wel gewoon een kwalificatie en het gaat ergens over. Dus dat vind ik nog steeds het hele goede van deze opzet. En ik denk ook dat niemand dat met mij eens is. Dat de spanning van het weekend is gewoon heerlijk over 3 dagen verspreid. We hebben gewoon 3 dagen volle bak actie.
Dat is iedereen met je eens, toch?
Ja, dat denk ik ook.
Oh ja, dus, je zei niemand. Iedereen is met je eens dat er gewoon meer spanning in een weekend moet komen. En dat inderdaad die vrijdag dus nergens over gaat.
Precies, en daarom vind ik het nu ook wel weer lekker. En natuurlijk, aan die sprintreis ook, inhalen gebeurt meestal niet zoveel. Daar kunnen we nog wel aan schaven. Maar ik vind dat dit wel gewoon een prima basis is om op verder te gaan.
Ook al is hij de meest succesvolle coureur in sprintraces, is Max Verstappen, Joost, totaal nog steeds niet overtuigd van een sprintweekend. Hij zegt namelijk, het is toch niet echt racen, zoals we in de Grand Prix zien.
Nee, Nou ja, dat klopt. En dat blijft hij altijd maar herhalen. Dus hij is vrij consequent in die mening. En waarschijnlijk heeft hij dat in Mexico weer gezegd. Dus ik zag dat hier en daar wat sites die mening maar weer een keer opgebakken hebben. Dat kan, hè. Dan kan je gewoon van iets wat een coureur al 25 keer gezegd heeft, gewoon nog een keer een stukje maken dat hij geen fan is van sprintracers. Ja, maar hij is geen fan van sprintracers. Nee, dat weten we. En hij ziet gewoon het normale ritme van kwalificeren op zaterdag en race op zondag. En gewoon een echte race om de overwinning. Dus niet om pole position ziet hij gewoon als hoe het zou moeten zijn. Ik denk niet dat hij daarin de enige is, hoor, trouwens. En het weekend is wel voller natuurlijk. En dat is zeker voor de toekijkers is het mooi. Maar ja, de coureurs die zijn niet per se fan van die opzet. Omdat dat je gewoon die ene training maar hebt en dat je daarna niet zoveel meer mag afstellen. En dat is natuurlijk voor het coureurs- en teamperspectief niet ideaal. Teams hebben enorme mogelijkheden om in het weekend nog allerlei afstellingen door te voeren. Met gebruik van de simulatoren, gebruik van een heel team wat nog op de fabriek aan het werk is. En dingen aan het doorrekenen is. En dan kun je dat niet meer doen. Omdat vanaf het kwalificatiepark vermeen gaat. Ik denk dat ze dat gewoon, irritant vinden. Dus ja. Dat zou al één middel kunnen zijn om de coureurs wat meer fan van sprintrace te laten zijn.
Maar even inhoudelijk, na Oostenrijk waren we natuurlijk super enthousiast, omdat we dat fantastische duel tussen Verstappen en Leclerc hebben gezien. Maar wat natuurlijk wel een beetje zo is, dat zagen we op Imola natuurlijk ook al, bij de eerste sprintrace van het seizoen, de verhoudingen moeken, die zijn zo snel duidelijk. Waardoor je eigenlijk meteen al de idee hebt hoe de Grand Prix zelf ook gaat lopen.
Ja, maar toch ook Oostenrijk dan niet. Althans, toen hadden we wel het idee dat Ferrari sneller was, maar toen bleef Verstappen er toch voor in de sprintrace.
Maar dat kwam natuurlijk ook door Carlos Sainz, die een beetje aan het drukken met Leclerc was, waardoor de banden op waren.
Ja, dat klopt ook. Nee, dat is inderdaad zo. En dat zeg ik ook, er valt nog genoeg aan bij te schaven aan dat hele concept.
Vertel eens dan, wat zou je er nog meer willen schaven?
Nou, dat zou ik nu niet zo 1, 2, 3 op kunnen noemen. Maar ja, kijk, wij zijn Formule 1 freaks, hè? Diehards, die gewoon, wij gaan lekker gerust. Kijk, die vrijdagtrainingen vind ik, zelf persoonlijk, vind ik dat een heerlijke opbouw van het weekend. Gewoon lekker rustig. Nou, een bakje koffie erbij. Ik moet dan een live blogje doen. Ja, dat is mijn favoriete hobby. Gewoon lekker anderhalf uur lang of twee uur lang vrijdagtrainingen kijken. Alleen, ja, als jij gewoon af en toe naar een Grand Prix Formule 1 kijkt, zoals je ook af en toe naar een voetbalwedstrijd kijkt of wat dan ook, als gewoon gemiddelde sportliefhebber, dan kan ik me goed voorstellen dat je niet gaat zitten voor een ook zelfs niet echt voor een kwalificatie, maar al helemaal niet voor een training. Dus wat dat betreft begrijp ik heel goed dat ze dat weekend op de schop gooien. Alleen ja, wat ze dan precies moeten gaan veranderen. Kijk, ik vind het zelf ook wel jammer dat ze nou niet dit hebben aangegrepen om eindelijk eens een keertje die omgekeerde startvolgorde te gaan gebruiken. Als dat dan toch een keer beslist is, hè, het kampioenschap, doe het dan hier. Aan de andere kant, ja, het constructeurskampioenschap, daar zijn nog wel wat verschuivingen mogelijk. En dat gaat wel over miljoenen. Dus ik snap ook wel weer dat lastig is. Maar ja, probeer gewoon iets vaker iets anders. En dan kunnen we later wel, als het dan toch anders moet, want dat heeft de FIA volgens mij wel besloten, of de FOM, het Grand Prix weekend moet op de schop. Want ze zien dat er meer mensen kijken naar sprintraces dan wanneer er een kwalificatie op het programma staat. Had dan nog iets rigoureus gedaan en probeert echt een keertje wat anders. Om te zorgen wat dan wel de best mogelijke opzet van een Grand Prix weekend is.
Ja, want je hebt eigenlijk nog steeds, als we dan kijken naar vorig jaar, toen Lewis Hamilton helemaal achteraan moest starten. Dat was een van de leukste sprintraces die we misschien wel ooit gaan zien, door die inhaalacties van hem. En hij snijdt natuurlijk als een warm mes door de boter, hè, door die raketmotor van afgelopen jaar.
Nou, maar niet door de raketmotor. Het is zo'n fabeltje, maar ga verder.
Nou, toen wel. Toen stond hij toch volledig open, Joost. Dat is toch ongekend dat we daar.
Ja, oké, maar het is gewoon een normale motor. Het is geen raketmotor.
Ja, Joost stort zich altijd heel erg aan het woord raketmotor.
Dat komt in.
Ja. In ieder geval een motor op vol vermogen, zoals hij dat niet vaak kan doen.
Nee, precies.
Ja. En hij ging als een raket dan.
Ja, dat klopt. Maar ja, dus eigenlijk zeg je daarmee. Ja, dat is mooi. Hij ging als raket, dat wel. Ja. Maar eigenlijk wil je daarmee zeggen van dat een voorbeeld was om te laten zien dat je wel de startgrid om moet draaien.
Ja, precies. Want we zagen op Imola, ik moet het eigenlijk even opzoeken, maar volgens mij Perez had een hele slechte kwalificatie. En die had dan nog in de sprintrace de tijd om zich toch weer naar voren te rijden. Sainz volgens mij ook.
Ja, ik snap het hele idee. Maar ik snap het hele idee, maar dat is toch uiteindelijk niet helemaal de essentie van van sport, denk ik. Het is hetzelfde als dat je Ajax speelt vanavond tegen Vitesse. En Ajax is nou niet in topvorm, maar die zijn normaal gesproken wel veel beter dan Vitesse. Dat je zegt, nou oké, we beginnen met Vitesse, maar staat alvast 2-0 voor. En dan zo beginnen we de wedstrijd om het leuker te maken. Ja, ja, ik denk dat we daar niet naartoe moeten. Ik denk dat dat toch een beetje een... Kijk, bij NASCAR heb je één keer per jaar heb je de, hoe heet het ook alweer, de All-Star Race. Die telt niet mee voor het kampioenschap. En die gebruikt dus een vereen vooral om allemaal dit soort dingen te experimenteren. En dat, ja. Ja, dat, en daar zijn best wel veel van die experimenten uiteindelijk opgenomen in het kampioenschap. En dan zou je eigenlijk zo'n race een keer moeten organiseren om het dan te doen. Maar het is ja, uiteindelijk toch niet echt helemaal de essentie van competitie. Als je de beste coureurs met de beste auto, als je die dan achteraan laat starten om het dan maar meer entertainment te geven. Ja, ik denk dat we dan een beetje op het verkeerde pad zijn.
Dat is ook zo. En aan de andere kant, sport is wel entertainment. En je doet het voor het publiek, zit ik ook wel aan te denken.
Maar sport is niet alleen maar entertainment.
Nee, precies. Maar wat je bijvoorbeeld in de Formule 2 ziet, is dat de kwalificatie is leidend voor en de sprintrace en de hoofdrace. Ja. Waarin ze de sprintrace dus omgekeerd zetten, de top 10 daarvan in ieder geval. Waardoor je dus die inhaalacties daarin een beetje krijgt. Maar uiteindelijk is wel de hoofdrace nog steeds hetzelfde zoals we dat nu kennen. Dus met de volgorde van de kwalificatie. Waardoor dus, kijk, nu heb je een beetje, als je uitvalt in de sprintrace, dat je de sjaak bent in de hoofdrace. Dan moet je helemaal achteraan starten. Dan wordt het lastig.
Ja.
Maar dat concept van de Formule 2, dat snijdt toch gewoon hout dan?
Ja, op zich wel. Maar ja, ik denk dat je dan tegen hetzelfde aan... Gewoon, ja, het is... Ik weet niet. Bij de Formule 2 vind ik dat het nog weer iets minder ernstig dan op het hoogste niveau. Want ja, het druist gewoon in tegen waarvoor Formule 1 ooit... Nou ja, hoe dat al sinds 1950 gaat. Dat gewoon de kwalificatie, daar staan de beste vooraan. En om dat daar om te draaien om entertainment redenen. Dat is namelijk de enige reden om het te doen, entertainment.
Ja.
Ik denk dat je dan beter kunt inzetten, en dat gebeurt al, met de budget cap en met de windtunneltijdbeperking. Nee, daar weten we nu ook alles van. En een glijdende schaal daarin. Dat je gewoon het veld dichter bij elkaar brengt. En je ziet toch ook wel dit jaar, heb je best wel veel gezien, dat bijvoorbeeld de Ferrari dan snel is over één ronde in de kwalificatiepole staat. En dat de Red Bull op zondag de snellere auto bleek. Weet je, dat als je hoe dichter het veld bij elkaar zit, hoe makkelijker dat verschijnsel optreedt, denk ik. Omdat je gewoon meer auto's hebt die dan op een bepaalde baan toch de race snelheid hebben om mee te doen om de zegen. Terwijl ze dat in de kwalificatie niet kunnen, dan krijg je even goed duels. Ik denk dat we dat moeten willen en niet geforceerd de beste achteraan zetten.
Nee.
Ja, nou, duidelijk. Maar u gaat ze volgend jaar bijvoorbeeld wel experimenteren, Moeke, met die banden. Hè? Je krijgt volgens mij in 2 kwalificaties. Dat je dan in Q1 moet je op de harde band, in Q2 op de medium band en Q3 op de softe band. Op de zachte band dus. Ik snap eigenlijk helemaal het doel daar niet van, maar ze gaan het wel doen. Dus ze zijn wel aan het experimenteren.
Ja, op zich is dat wel goed. Alleen, wat ik daar dan weer apart vind, is dat ze vorig jaar hebben ze dus weer die bandenregel van... Dat je de band moet gebruiken, of op de band moet starten die je in Q2 gebruikt. Hè? Dat was toch ook uiteindelijk niet helemaal wat ze beoogden. Maar als je dan weer met die banden een beetje aan gaat kloten, dan haal je dat ook weer terug. Dus ja, dat is ook wel weer, een moeilijke oplossing misschien. Maar ja, op zich ook aan de andere kant wel goed op zich dat ze het, als ze het dan toch anders doen, wel goed dat ze het proberen inderdaad. Ja.
Ik mis die regel wel een beetje in Q2. Dat je dan toch een beetje die strijd hebt dat dan Red Bull net niet zo snel genoeg is. Dat ze toch op 9e worden op de medium band en zo. Wat leuk.
Ja, ik ook. Maar volgens mij was dat ook een van de redenen om dat af te schaffen. Was weer dat het toch iets eenvoudiger moest worden voor de nieuwe Formule 1 fans, zeg maar. Om te zien hoe de sport werkt.
Daarom, dat, maar ook de andere reden was dat je dan de topteams nog weer een extra voordeel gaf. Want die konden dan inderdaad op de mediumbanden door naar Q3.
Oh ja, ook, ja.
En die waren daar snel genoeg voor. En dan stond degene die dat niet konden, die stonden dan, moesten dan al starten op de soft. En die dus op de eigenlijk minder geschikte band. Dan hebben ze eigenlijk een extra nadeel in de race. Nu kunnen ze nog allemaal op dezelfde banden starten.
Maar ik heb sowieso een hele simpele oplossing om de Formule 1 races nog spannender te maken. Want we echt de afgelopen 3 seizoenen mogen we echt niet klagen. Dat is door alle 3 de banden te moeten gebruiken. Want ik denk ook, zeker op circuits waar die harde band helemaal niet werkt, dat je best wel eens kan krijgen dat iemand verplicht naar die harde band gaat. Na 2 rondjes denkt, dit is helemaal niks. En dan gaat hij weer naar binnen. En dan krijg je weer chaos en paniek. Ja, ik zou het fantastisch vinden. En dan heb je altijd een 2-stopper.
Ja, in principe hebben we natuurlijk die regel al. Dus je breidt hem alleen maar uit.
Ja, je breidt hem dus uit naar alle 3 de banden.
Ja, dus nee, dat zou ik op zich wel leuk vinden. En dan maakt het ook... Nou ja, je hebt nu natuurlijk ook dat Pirelli nu best wel heel veel banden meeneemt die uiteindelijk niet gebruikt worden. Dus dat maakt het ook wat efficiënter. Dat je denkt van, nou ja, dan. Omdat je dan weet je van, als ik deze banden meeneem voor een. Als Pirelli zijn, dan weet je in ieder geval zeker dat ze gebruikt worden. En nu bijvoorbeeld in Mexico hebben heel veel coureurs hebben uiteindelijk een softband die ze mee hadden niet gebruikt. Dus ja, dat is ook een beetje zonde. Dus dat kan dat komt de efficiëntie ook nog te goede. Kijk, goed idee. Ja. Zet even aankaarten bij Pirelli.
We sturen even een mailtje namens de Boordradio. Ja. Ja, we gaan het even hebben over de machtsverhoudingen binnen het veld op dit moment. Verstappen die kan natuurlijk nog 2 races winnen. 2 Grand Prix winnen. Plus de sprintrace natuurlijk. Moeke, gaat hij dat doen?
Ja, dat denk ik wel.
Als is de auto snel genoeg om dat te doen? Want we weten het natuurlijk niet, zou Joost dan zeggen.
Ja, nou, op voorhand zou ik zeggen ja, dat zou moeten lukken. Maar ja, het, als we dat bruggetje misschien ook even kunnen maken. Het wordt qua weer wel een interessant weekend ook. Want ja, het is nu nog droog en morgen donderdag blijft het ook nog droog. Maar daarna worden er gewoon buien voorspeld en behoorlijk pittig ook. En ik heb, nou, het is de eerste keer dat ik hier ben, maar we hebben op tv wel allemaal wel gezien dat het behoorlijk kan spoken op Interlagos. Dus ja, dat is ook nog een factor wat meehelpt. Aan de andere kant denk ik, ja, ook in die omstandigheden is Verstappen natuurlijk gewoon het snelst. Dus ja, ik denk dat het moet wel heel raar lopen. Wil Verstappen niet alle 3 die races, als ik de sprintrace ook nog meeneem, gaan winnen de rest van het jaar.
Ja, jammer dat we nu het bumpertje er niet in kunnen gooien, Moeke, omdat je al aan je betoog begonnen was. We laten hem dan toch even doorpakken. Hoe ziet het er nou concreet uit dan het weekend op dit moment?
Nou, zoals ik al zei, tot en met donderdag is het hier gewoon nog droog. Het is zomers van 21 tot en met 25 graden. Vooral vrijdag wordt een kletsnatte dag, hè, zoals het er nu naar uitziet. Het is nu het is woensdag, dus altijd een kleine disclaimer er nog onder. Vrijdag wordt een chaotische dag, dus een natte kwalificatie voor de sprintrace. Die durf ik nu wel aan. Maar ook zaterdag en zondag gaat het gewoon sowieso regenen. Alleen dan niet aan één stuk door. Het zijn vooral buien. En dat is ja precies wat we willen eigenlijk. Niet te nat, dat je niet kan rekenen. Onvoorspelbare buien. Ja, wat gaat dat worden? En ik denk dat dat een geweldige toevoeging aan het weekend gaat zijn.
Ja, leuk. Ja, dat is zo, wat brengt dat dan voor extra uitdagingen mee op Interlagos, Joost? We hebben het natuurlijk in 2016 gezien met de beroemde race van Verstappen daar.
Beroemd is ook de race uit 2003 en dat daar werden de meeste crashes veroorzaakt door een riviertje. Ja. Dat is wel echt, omdat de hoogteverschillen zijn natuurlijk gigantisch op Interlagos. Dat gaat Moeke morgen met eigen ogen zien. En daardoor, dat water dat gaat overal heen. En zoals we het natuurlijk in Singapore laatst zagen, daar regende het heel erg hard, maar daar was het ook vrij snel weer weg en daar is het allemaal gewoon vlak. Ja, daar zit Interlagos wel een ander geval, dus je hebt daar veel meer verraderlijke punten eigenlijk als het gaat regenen. Dus dat is sowieso de grootste uitdaging.
Ja, ik heb een vraag via Twitter van Erwin Franke. Wat gebeurt er als de kwalificatie voor de sprintrace verregend wordt? Weten we dat eigenlijk? Vond ik wel een goede vraag.
Dat is niet zo moeilijk hoor. Dan gaat hij gewoon naar de derde training. Die gaat toch nergens over. Dus schuift hij gewoon de ochtend op.
Oké. Maar dan hebben we geen enkele vrije training.
Zaterdagochtend in ieder geval. Dat is de tweede training dan.
Maar dan hebben we geen enkele vrije training gereden.
Jawel.
Jawel, de eerste toch?
De eerste.
Ja. Ja, oké. Okay. Maar als het vrijdag helemaal gaat plensen in chaos, in gigachaos.
Ja, dat is een probleem voor de teams. Ja, dan mogen ze met de simulator aan de gang.
Ja. Koud kwalificeren.
Gewoon.
Ja, maar dat zal het niet worden, hoor, denk ik. Ik ben niet vaak de sfeerverpester, om het zo maar even te zeggen. Maar het gaat niet zo hard regenen dat we vrijdag helemaal niet kunnen kwalificeren. Ja, schrijf hem maar op. Die gaat het. Wordt weer gelogen straf natuurlijk, maar waarschijnlijk niet.
Ja, dan gaan er nog hardnekkige geruchten in de paddock rond, Joost. Misschien kan je dat bevestigen. We krijgen het ook via Twitter rond van Michiel Klingeman. Dat Verstappen op zijn 44 ronde oude mediumbanden gaat rijden. Van Mexico nog. Klopt dat?
Nee. Wat is dat voor onzin?
Nee, onzin zelfs. Geetje, Joost. Nee. Veel mensen die daar een grapje over maken dat Verstappen nog jarenlang op die mediums had kunnen blijven rijden. Zoals hij in Mexico heeft gedaan.
Interlagos is ook echt geen bandenvreter. Dus wat dat betreft zou het kunnen. En volgens mij. Maar voor de mensen die denken dat dit echt kan, nee, dat mag niet. Je mag niet op oude banden starten.
Dat zou ook wel heel dom zijn natuurlijk. Nee. Ja. Maar het zegt in ieder geval wel wat. We zagen ook nog een statistiek, hè, dat Verstappen, wat was het, een 1.22 in Mexico reed. Zeer constant. Ja. Op de virtual safety car na allemaal dus in die 1.22.
Ja, ik moet zeggen dat ik, en nu wil ik niet weer zuur doen, maar mensen die Max Verstappen al langer volgen en ook altijd naar de tijden kijken, die weten dat dit gewoon normaal is eigenlijk voor hem. Het is uitzonderlijk dat een coureur dat kan. Er zijn niet veel coureurs die zo constant zijn, maar voor Verstappen is dat gewoon normaal, hoor, dat hij heel constant rijdt. En ja, dat is een van zijn superpowers.
Ik las nog een beetje kritiek op, want mensen denken van wauw, wat knap dat hij dat allemaal kan. Ik zat nog te denken, kijk, de banden worden wel slechter. Maar de auto wordt natuurlijk ook lichter. Dus dat je hem dan nog steeds in die 1.22 houdt, kan je daar ook niet een beetje kritisch naar kijken?
Ja, maar dan zouden wij een volledige berekening moeten hebben van alle gripniveaus. En hoe hard je dus met een bepaald gripniveau door de bocht kan. En welke rol de afname van het gewicht daarin speelt. En ja, dat weet ik niet. En dat weten de mensen die daar kritiek op hebben ook helemaal niet. Dus dat is gewoon natte vingerwerk. Ik weet niet precies hoe die verhouding. Op een gegeven moment krijg je natuurlijk een soort van kruispunt tussen banden worden heel slecht, auto wordt heel licht. En in het begin is waarschijnlijk het feit dat de auto lichter wordt, is een voordeel. Maar op een gegeven moment neemt het feit dat de banden heel slecht worden, neemt het over. En dan is het dus weer een nadeel. Maar ja, waar dat precies ligt, ja, dat durf ik niet te zeggen. Dat moet je allemaal uit gaan rekenen, als het überhaupt al te berekenen is.
Boeke, hoe houd jij voor jezelf dan nog zo'n weekend interessant? Want het valt mij wel op aan de cijfers van onze podcast luisteraars, om het zo over te zeggen. Die gaan helemaal niet naar beneden. Dus mensen hebben nog steeds zin in het seizoen. Ja. Hoe hou jij het interessant voor jezelf, Moeke? Want het gaat in principe natuurlijk helemaal nergens meer over.
Nou, het is natuurlijk niet de eerste keer dat we naar een seizoen kijken waar de wereldkampioen al een paar races voor het eind van het jaar bekend is. Nee. En ook toen, daarna hebben we nog vaak leuke races gezien. En zo bekijk ik het nu ook. Het is gewoon hartstikke gaaf dat we weer op Interlagos zijn. Echt een heerlijk circuit, een echt oldschool circuit, grindbakken, veel historie. Nou, regenkans natuurlijk, dat is al gewoon hartstikke leuk om dat te volgen. Kijk er veel meer uit, bijvoorbeeld dan naar Abu Dhabi volgende week, waar, nou ja, daar is Joost dan wel bij, maar die dan op het programma staat. Ja, gewoon die races op zich bekijken.
Ja.
Dus en ook tuurlijk is het leuk als je nog een titelstrijd hebt, maar een Grand Prix Formule 1 kan ook leuk zijn. Zonder titelstrijd.
Joost, dan toch nog even over de verhoudingen. Red Bull zal absoluut weer de favoriet zijn op basis van de afgelopen 9 races die ze allemaal gewonnen hebben. Ja. En ja, het gaat over Red Bull en Verstappen won daarvan 8. Perez natuurlijk eentje op Singapore.
Mm-hmm.
Moet Verstappen nu meer naar Mercedes of naar Ferrari kijken?
Ja, daar hadden we natuurlijk net in het begin ook al over. Ik denk dat Mercedes relatief wel sterker is geworden. Laat ik zo zeggen. Ik ga helemaal met wat Moeke eerder zei. Er zijn in principe nog 3 races, hè, als je sprintrace meetelt. En die gaat Verstappen gewoon winnen, normaal gesproken. Want de concurrentie moet zo ongelooflijk op en top en foutloos zijn om überhaupt maar een kans te maken om Verstappen van de zegen af te houden. Pol is wat anders, maar de zegen, ja, dat is gewoon. Dat gaat gewoon naar Verstappen. Als Ferrari inderdaad toch nog wel ietsje last heeft van de hoogte, wat ik niet denk, eerlijk gezegd.
Ook maar 800 meter trouwens, Joost.
800 meter, kun je nagaan. Ja. Wat ik niet denk, dan denk ik dat Ferrari in principe Mercedes weer iets voorbij zou moeten gaan. Maar het wordt denk ik vooral een leuke strijd tussen die twee. En misschien is er dan eentje die Verstappen enigszins kan bedreigen. Leclerc of Hamilton of Russell of Sainz. Kunnen ze dat allemaal. Als ze hun dag hebben. Maar niet goed genoeg om Verstappen van de zegen te houden. Maar ja. Ik denk dat Ferrari wel weer voor Mercedes zit. Dus dan moet hij naar Ferrari kijken. Ja.
Dat is antwoord op de vraag. Want de vraag was natuurlijk, wie zal de sterker zijn, Ferrari of Mercedes? Je zegt dus Ferrari gewoon nog op basis van wat ze het hele seizoen zijn?
Ze zijn natuurlijk al iets minder geworden de laatste tijd. En Mercedes heeft ook natuurlijk die update in Amerika gehad. Dus, we hebben daarna eigenlijk natuurlijk gewoon Leclerc, die had natuurlijk een motorwissel in Amerika. Dus dat was niet echt een goed meetpunt. Mexico, daar hadden ze last van de turbo. En trouwens, in Amerika werd Sainz natuurlijk in de eerste bocht achterstevoren getikt. Mexico hadden ze last van de turbo. Dus we hebben sindsdien eigenlijk niet meer gezien hoe Ferrari zich nou precies verhoudt tot Mercedes. Dat gaan we dit weekend zien. Maar ja, als je op basis van het hele seizoen kijkt, bijvoorbeeld Singapore, het is een heel andere baan. Dan over het algemeen is Ferrari gewoon sterker. Dus ik denk dat die er dan net voor zitten.
Ja, als we Verstappen uit het kampioenschap even weghalen, hebben we best nog wel een leuke strijd tussen verschillende coureurs in de top. Bijvoorbeeld de strijd tussen Sergio Perez en Charles Leclerc. 5 puntjes, Moeke. In het voordeel van Perez natuurlijk, in de Red Bull. Maar eigenlijk is dat nog hartstikke spannend.
Eigenlijk wel. Hè. We hebben ook al vaker aangehaald. Dat je, inderdaad, wat je zegt, zonder Verstappen had je echt een geweldige strijd om de titel, om het zo maar even te zeggen. Nee, ik denk dat eigenlijk, als je ziet hoe sterk Verstappen is in die Red Bull, dat Perez het wel aan zijn stand verplicht is om tweede te kunnen worden. Hè. Want we zeggen van ja, Verstappen haalt meer uit die auto dan er daadwerkelijk in zit. Maar het feit dat Verstappen dat kan, laat wel zien dat het toch wel degelijk in die auto zit. Dus hoe je het ook weet of keert, ja, de coureur maakt het verschil. Dus Perez weet in principe hoe hard die Red Bull kan. Ik denk dat als ik Perez zou zijn, zou ik me toch wel een klein beetje schamen als het niet lukt om dit jaar als tweede af te sluiten.
Okay, dan, dat is sowieso goed. Dan hebben we ook nog die strijd tussen Carlos Sainz en Mercedes. Jawel, want je zou het bijna vergeten. Sainz staat zesde in het kampioenschap. Joost, 4 puntjes achter Lewis Hamilton bijvoorbeeld.
Ja.
Komt wel een beetje door de pech, hè? Dus het is ook een beetje vertekend misschien.
Pech, maar ook eigen toedoen natuurlijk. Bijvoorbeeld als ik terugdenk aan Australië, toen spinde hij zelf van de baan. Imola werd hier aangetikt door Ricciardo. Nou, er waren nog een paar incidenten. Motorplof in Oostenrijk. Hij heeft wel van de Ferrari-coureurs verreweg de meeste incidenten gehad. Dus ja, op zich is het niet onlogisch dat hij zesde staat. Of hij daar zelf heel erg mee bezig is. Ik denk dat het voor Ferrari wel goed is om tweede te worden in het kampioenschap. Dat is natuurlijk toch een beetje bevestiging dat ze op de goede weg zijn. Hè? En ik denk dat het ook wel veilig is. Hoewel, nou ja, als er dit weekend 2 uitvallen en Mercedes die staat tweede en derde, dan wordt het in de Abu Dhabi toch nog weer heel erg spannend. Sainz dat hij zesde wordt. Ja. Ik denk dat hij daar niet zo heel erg mee zit. Vierde, zesde, dat maakt ook niet zo heel veel uit.
Nog een andere strijd is die tussen George Russell en Lewis Hamilton. We doen even een scorebord journalistiek. Dat scheelt namelijk 15 puntjes in het voordeel van Russell in zijn debuutjaar in Mercedes, Moeke. Kan je allemaal verklaringen voor geven, maar Russell is gewoon nog steeds beter in het kampioenschap dan Hamilton.
Ja, heel solide. Die zal ongetwijfeld, ondanks dat hij Mercedes dit jaar nog steeds niet winnend is geweest, heel erg tevreden zijn met zijn seizoen tot nog toe. Ja. Ja, Hamilton, hè, die is toch ook een beetje de thuisrijder nu hier geadopteerd. Ook benoemd tot ereburger, hè, eerder deze week in Brazilië, wat toch wel opvallend is. Wel grappig, zat ik hier in de hotelbar beneden ook, raakte ik aan de praat met een Formule 1-fan, een Braziliaanse Formule 1-fan. En toen vroeg ik hem ook van, ja, hoe zit dat nou? Is hij echt zo populair hier? Ik dacht misschien, nou ja, Hamilton die zegt overal wel dat hij graag komt, hè, best fans in the world. En hij is ook echt gewoon razend populair hier. Ik ben zelf ook fan van hem, maar hij komt natuurlijk niet in de buurt van Senna. Hè? Maar hij is wel altijd iemand en daar heeft hij zijn populariteit volgens die kerel dan aan te danken. En daar zit misschien wel wat in. Hij is altijd de eerste geweest die Senna heel veel credits heeft gegeven. Dus dan kom je hier toch weer terug op die Senna. Hij is altijd bij zijn debuut al zei hij dat Senna zijn idool was. Eerbetonen op zijn helm aan Senna, die Braziliaanse vlag. Daar zijn die Brazilianen gewoon heel erg gevoelig voor. En dan komen we ook weer uit bij Piquet bijvoorbeeld. En ook Fittipaldi. Die hebben dat nooit echt gedaan. Dat is ook misschien logisch als je zelf coureur bent, dat je dan niet heel veel credits aan andere coureurs gaat geven. Maar dat steekt ook wel, als ik het goed begrijp, de Brazilianen heel erg. Dat zij niet, zoals zij zelf dat allemaal doen, de credits aan Senna geven over wat voor grootheid en zelfs halve god hij is geweest.
Gaan we eens even kijken wie nog een god kan worden in het nu.nl GP-spel. Want de ontknoping nadert daar ook. Maar we gaan het vooral gebruiken om natuurlijk te voorspellen. Ik zei het al een beetje, de ontknoping nadert in het GP-spel. Ik weet dat heel veel mensen dat totaal niet interesseert. Maar we gaan toch even kijken naar wie daar...
interesseert.
Nou, dat zien we wel eens terug aan de uitluistercijfers.
Hey joh.
Dat, als het bumpertje erin komt, dat best wel wat mensen afhaken. 10% vragen we, 15%. We moeten het zo interessant mogelijk houden. Gaan we toch even kijken naar de nummer 1 in het kampioenschap. Dat is Joris Schoenmakers. Die is een beetje de laatste tijd opgekomen. De nummer 2 is Max Verstoppertje. En op 3 Mirjam Ravenstein. Dus die gaan we in de gaten houden. Ik wens die mensen, als ze luisteren, heel veel succes met het invullen van hun keuzes. Laat je dan vooral ook absoluut niet adviseren door twee mannen die nu een poging gaan wagen. Maar Joost, je mag toch een poging wagen door te zeggen wat jij denkt.
De 1, 2 en 3. Ik denk dus 1 Verstappen. Dat is wel echt een exceptionele keuze.
Ja, dat is wel wat ik denk. Ja. Hier val ik van mijn stoel af.
Ja, nou zeker. ik denk tweede Leclerc en derde Perez.
Okay. Moeke?
Verstappen gaat winnen. Ja. Hamilton gaat tweede eindigen. Het wordt een knotsgekke regenrace met veel safety cars en chaos.
Giga chaos.
En daarom doe ik ook een verrassing op nummer 3. Dat gaat Fernando Alonso worden. Ja.
Fernando Alonso.
Dat wordt is ook een beetje wishful thinking, maar dat zou ik echt geweldig vinden als hij nog op het podium gaat eindigen in die Alpine.
Oké, okay. Dan heb ik één tip voor de mensen. Doe vooral Lance Stroll in je team.
Nee joh. Dat die...
Tel ik zondagavond waarom.
Oh. Maar die...
De Aston Martin heeft een paar goede updates gehad.
Ja, en als, maar ook als het gaat om dat hij altijd zo'n goede regenrijder was, die vloek is ook een beetje voorbij hoor.
Nou, behalve op Singapore, toch? Toen reed hij toch op een gegeven moment zesde. Dan komt hij toch weer bovendrijven, die gast.
Ja, ook meer geluk dan wijsheid. Maar hij heeft ook heel veel races gehad dat hij er helemaal niks meer van bakte. Dus, nee.
Ja, dat is soms wel mooi aan een reputatie. Dat zie je vaak in het voetballen ook. Als iemand aan het begin van het seizoen een enorme blunder maakt als keeper of zo, dan ben je geen goede keeper. Terwijl je de rest van het seizoen amper nog meeneemt. En bij Lance Stroll, die heeft natuurlijk zijn reputatie volledig te danken aan Turkije. Waar hij natuurlijk pole position pakte. 2020.
Ja, en hij reed ook de eerste helft van de race reed hij gewoon in de leiding toen.
En ook toen die regenkwalificatie op Monza, hè, een paar jaar geleden, daarvoor nog. Dat hij ook zijn auto opeens in die Williams op de eerste, of was dat de eerste startrij? Of tweede start? Nou, in ieder geval wel erg goed vooraan neerzetten in kletsnatte omstandigheden.
Ja, klopt.
Iedereen ook dacht van waar komt dit in hemelsnaam vandaan?
Ja, het is toch grappig. Die gekke Lance Stroll. Ik zou hem absoluut gewoon in je GP-spel doen. Alleen al omdat het dan leuk is als het dan toch weer lukt of zo.
Ja, oké. Okay.
Ja, ik ga misschien wel op het podium zetten.
doe jij maar, Bas. Dan loop ik nog verder op je uit.
Oké, wij gaan toewerken naar zondag. Moeke, ik ga jou sowieso heel veel plezier wensen. Ga je nog iets bijzonders doen naast het graf van de Senna bezoeken dat je al gedaan had?
Nee, het is nu vrij toerecht aan. Zo naar het circuit toe, mediapas ophalen. Het is ook een beetje linkerstad. Hè? Ik hou er altijd wel van om nog een beetje de stad en zo te gaan verkennen. Maar ik ben nu nog... alleen de rest van het Nederlands journaal komt geloof ik wel vanavond aan. Maar je moet sowieso niet echt in je eentje op avontuur gaan hier in Sao Paulo. Dat is toch een beetje link als westerse, als westerling eigenlijk gewoon. Je hebt vaak verhalen gehoord over dat mensen beroofd worden. Ook teamleden al die niet in de teamkleuren over de weg rijden. Dus je moet toch een beetje alert zijn. Dus wat dat betreft is het niet saai. Maar niet echt tijd voor uitstapjes ook dit weekend.
Maar in wat voor wijk zit je daar dan? Zit je wel een beetje in een...
Ja, ik zit in een goede wijk. Ik zit in het zakendistrict van Sao Paulo op 20 minuutjes van het circuit af. Dus dat is allemaal dik in orde. Alleen het nadeel weer van zo'n wijk is dat je niet echt heel veel barretjes en kroegen hebt waar je zo eventjes heen kan lopen 's avonds om leuke dingen te doen. Dus als je wat wil doen, dan moet je al een Uber pakken. Maar dat is al een beetje gedoe. En dat is gewoon onhandig. Dus ik blijf lekker voornamelijk in de hotelbar, denk ik. En ik moet ook zeggen, dat weet Joost ook. Vaak heb je het ook zo druk dat je er helemaal niet aan toe komt om nog uitstapjes te maken. Dus wat dat betreft is die kans er ook gewoon niet.
Mooi. Moeke, ik wens jou heel veel plezier ermee. Maar nog één ding zeggen. Nog de stemming van de Podcast Awards, die is inmiddels afgerond. Althans, je kan niet meer stemmen. Maar echt op de laatste dagen hebben zoveel mensen dat nog gedaan. Dus dank je wel daarvoor als je je bijdrage daaraan hebt geleverd. En we gaan maandag eens kijken of het gelukt is, hè Joost?
Ik hoop dat ik maandag weer een beetje fit ben. Ja, dan kan ik daar een geschelsap houden. Maar,
als ik er mijn eentje erheen.
Oh, ja, nee. Maar ik heb gewoon een beetje een griepje. Ik zit momenteel laag in de energie, maar ik ga ervan uit dat ik maandag gewoon weer operationeel ben. Of eigenlijk hoop ik eerder al, want ik wil het weekend ook gewoon werken. Dus...
Het zou wel mooi zijn als het lukt. Want wij waren degene die geen hoodies kunnen weggeven en zo. Ja. Het zou toch mooi zijn als dat lukt.
Ik heb net meer vitamine C naar binnen gewerkt dan ik de afgelopen 10 jaar heb gedaan bij elkaar. Dus ik sta er helemaal stijf van nu. Dus dat moet goed komen. Okay, ik krijg helemaal een beetje zo'n sinaasappelhuid krijg ik nu. Dus dat komt helemaal goed.
Ja, oké. Okay. Ja, mooi. Ja, Moeke, dit is toch informatie over wat we kunnen.
Sinaasappelhuid, ik zie het al voor me. Een hele oranje Joost.
Ja. Als ik dit weekend op de redactie zo binnenkom lopen, dan weet je hoe het komt.
Iedereen vraagt zich af of het WK al is begonnen. Nee, het is Joost met sinaasappelhuid.
Is het een zonnebank of is het toch vitamine C?
Ja.
Okay, nou, dat was hem dan. Mannen, dankjewel voor jullie tijd weer. Wij gaan toewerken inderdaad naar de sprintrace en de hoofdrace. Nog even voor de tijden voor de duidelijkheid. De sprintrace is om 8:30 in de avond. En de hoofdrace om 7:00 s'avonds. Dat wijkt best wel van elkaar af. Hou daar rekening mee. En dan gaan we het meemaken. Knets.
Er wordt geen nachtwerk voor ons dus zondag. Nou, misschien net. Maar
helemaal goed. Fijn jongens, dank jullie wel. En tot zondag bij de terugblik op de Grand Prix van Brazilië. Tot dan.
Oké. Obrigado.
We kregen nog een vraag, Moeken, waarom we jou altijd Moeken noemen.
Ja, daar heb ik ook over na zitten te denken. Dat is een hele goede vraag. Dat gaat heel snel. Mensen die mij, als ik mensen één dag ken, dan zeggen ze eerst in het begin zeggen ze nog Patrick. Maar de tweede dag is het al Moeken. Ja, dat het komt.
Mensen denken soms met Moeken dat het een soort grapje is, maar het is gewoon jouw achternaam.
Ja, het is mijn achternaam, ja. Nee, het is, geen idee. Het bekt
gewoon
lekker.
Ja.
Moeken, ja.
Ja, sowieso op social media krijgen we wel heel vaak een vraag voor Moeken. Dat de luisteraars weten ook niet meer dat jij gewoon Patrick heet.
Jawel, denk het wel, toch?
Ja, ik heb soms wel eens mijn twijfels erover.
Ja, is ook goed, ja.
Ik
ja.
moet soms ook even denken van, Moeken, hoe heet je ook weer van zijn voornaam?
Ja. Ja, lekker wel.